Hebreeën 11, waar ik lees vanaf vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de beloftenis ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindje schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Tot zover. En het was dan weer een reeks uit de serie geloofshelden, zoals we ze dan plegen te noemen. Dat is een traditionele uitdrukking immers voor deze rij die hier gegeven wordt in Hebreeën 11. Voorbeelden namelijk van mensen die leefden uit geloof. En ze worden ons tot voorbeeld gehouden. Want het hoofdthema van dit schriftgedeelte is natuurlijk dat wij zouden leven uit het geloof en ons daaraan niet zouden onttrekken, zoals de laatste woorden van hoofdstuk 10 nou eenmaal luiden. Maar in plaats van dat ons gezegd wordt hoe we dan te leven hebben, worden ons voorbeelden voorgehouden uit met name de Oudtestamentische geschiedenis en daarna zelfs ook nog daarbuiten aan het einde van dit hoofdstuk. En in het bijzonder hebben we vorige keer dan stilgestaan bij de man die dan in dit verband altijd de grootste rol speelt, namelijk Abraham, die geacht wordt vader van alle gelovigen te zijn en wiens leven ook altijd tot voorbeeld aan ons wordt voorgehouden, opdat wij zouden geloven als Abraham en zouden leven als Abraham. En het punt is dat het geloof van Abraham, zoals we vorige keer gezien hebben, in de eerste plaats bepaald werd door zijn geloof in een God die de doden levend maakt en die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Want zo staat het van Abraham vermeld in Romeinen 4. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij geloofde in dat God leven tot stand brengt uit de dood. Waar hij dus in geloofde was, eenvoudig gezegd opstanding en iets moeilijker wedergeboorte. Maar zoals gezegd, fundamenteel is dat hetzelfde. En er wordt ook uitdrukkelijk bij verteld dat hij aan God, aan het woord Gods, aan de beloften ook niet getwijfeld heeft door ongeloof, maar dat hij vast verzekerd was dat God die gesproken had ook in staat was om zijn beloften ten uitvoer te leggen. En dat is het allemaal uitgebreid in Romeinen 4. Maar het is deze Abraham die ons tot voorbeeld wordt voorgehouden, ook op uitgebreide wijze. En een van de redenen daarvoor is ongetwijfeld dat Abraham, maar ook vervolgens Isaac en Jacob, die verderop genoemd worden, dat Abraham, Isaac en Jacob 3 generaties lang op zijn minst leefden in het land wat hen weliswaar beloofd was, maar wat ze nog niet ontvangen hadden. Het hele eigenaardig verschijnsel dus, waarbij ik zonder meer opmerk dat er dus sprake is van uitstel van de vervulling van de beloften, want daar komt het op neer. God had aan Abraham dat land beloofd, God bracht Abraham ook naar dat land, maar God gaf Abraham dat land niet. Hij mocht erin leven, maar hij kreeg het nog niet. En dat is ook wat hier staat. Ze hebben als vreemdelingen gewoond in het land dat het hunne niet was, op een andere plaats. Ik meen in Handelingen wordt zelfs gezegd, hij bezat daar niets, zelfs niet één voetstap. Geen klein stukje grond ook maar. Dat wil zeggen dat hij vreemdeling is geweest en bijwoner in een land wat niet van hem was. En dat is ook wat hier nog op ingegaan wordt in vers 13 en wat er verder volgt. Dat deze situatie ons tot voorbeeld wordt voorgehouden, vindt natuurlijk zijn reden in het verschijnsel dat deze gebeurtenissen, deze omstandigheden bovendien in het leven van Abraham, eigenlijk ook dezelfde omstandigheden zijn als waarin wij ons bevinden. Namelijk dat ook aan ons een vaderland beloofd is. Dat wordt ook daadwerkelijk genoemd in vers 16 en later nog eens een keer helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Dat ook aan ons een vaderland beloofd is, wat wij in de toekomst zullen ontvangen en waarin wij in de praktijk toch leven. Nu al. Want hoe dat ook zij, de schrift leert uitgebreid, niet alleen dat wij een hemelse roeping deelachtig zijn geworden, niet alleen dat wij met Christus zijn ingegaan in het heilige der heiligen, uit de Hebreeënbrief, maar leert ook zo zonder meer in volstrekt klare taal dat God niet alleen Christus heeft opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand, Efeze 1, maar dat God ook ons mede heeft opgewekt en mede heeft gezet aan zijn rechterhand, en dat was dan een paar versen verder in Efeze 2. Zodat de gedachte is dat we inderdaad niet alleen hemels burgerschap hebben ontvangen, Filippenzen 2, maar dat wij daar ook inderdaad in leven, in die hemelse omstandigheden, die wij weliswaar niet zien. Dat zeg ik dan meteen, om meteen alle opmerkingen weer tegen te houden, weet u wel. Wij zien die hemelse omstandigheden niet, maar wij leren het gewoon uit de schrift. Heel de gedachte is dat onze levens in de praktijk betrokken zijn bij onzienlijke dingen. En in die onzienlijke dingen is dan ook eventueel de verklaring te vinden. Nou, we vinden hem niet, maar daar zou dan in ieder geval de verklaring gezocht moeten worden van de vele dingen die in ons leven als gelovigen zo plaatsvinden, die verband houden met onze dienst onder dat nieuwe verbond, onze dienst aan onze heiland. Dat is waar het op aankomt. Dat we ons bewust zijn van dat het niet gaat zozeer om de zichtbare dingen, maar in werkelijkheid om onzienlijke dingen. Wij hebben dat hemelsburgerschap, alleen wij zijn nog steeds vreemdelingen en bijwoners, want de Heer heeft ons die hemel beloofd, ook inderdaad voor de toekomst. Zodat dit niet alleen maar voorbeelden zijn van hoe het zo al kan gaan met gelovigen en voorbeelden van de kracht van het geloof van deze figuren die hier genoemd worden. Maar in het bijzonder is het zelfs zo dat bij al deze figuren die genoemd worden ook sprake is van typologie. Dat wil zeggen dat al die omstandigheden die genoemd worden op een of andere wijze uitbeeldingen zijn bovendien van onze bedeling en dus van de omstandigheden waarin wij verkeren. Dat staat er allemaal niet bij, maar het is wel mooi meegenomen. En als je het één keer ziet, is het zelfs bijzonder opvallend, hoewel het er nooit bij staat. En toch, het wordt hier naar voren gebracht in dit schriftgedeelte, want lees me even mee, hè, vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, en dan moet je van goede wil zijn om het te begrijpen natuurlijk, want ze hadden beloften wel verkregen, maar niet de vervulling van de beloften. En dat is dus de gedachte. De beloften waren aan hen gedaan, in ieder geval aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder bevestigd, maar de vervulling van de beloften zou op zich laten wachten, want de vervulling van de belofte hield verband met de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is, dat is vers 10, en zoals vorige keer uiteengezet, dat slaat gewoon op het nieuwe verbond. Wat hen beloofd was, was het nieuwe verbond. En daar hebben ze niet onder geleefd, hebben ze ook niet ontvangen, maar het is hen beloofd. Dat wil zeggen in de eerste plaats aan hun zaad, het welk is Christus volgens Galaten, maar vervolgens aan hen zelf natuurlijk net zo goed. Maar pas in de opstanding zullen zij aan dat nieuwe verbond deel krijgen. Sterker nog, hun opstanding maakt deel uit van het nieuwe verbond. Of anders gezegd, het nieuwe verbond impliceert, sluit in, hè, impliceert de opstanding ook van al deze oud-testamentische gelovigen. En dat het nieuwe verbond verband houdt met kracht van onvergankelijk leven, hebben we maanden geleden al besproken. Misschien wel een jaar geleden, ik weet het langzamerhand niet meer. Naar aanleiding van bijvoorbeeld Hebreeën 7. Goed, dus hebben de beloften, namelijk de vervulling van de beloften, niet verkregen. Maar hebben die vervulling wel degelijk van verre gezien. Dat wil zeggen dat ze daar hun oog op gevestigd hadden, overdrachtelijk natuurlijk, maar op dezelfde wijze als dat wij zouden zien, maar dan ben ik een hoofdstuk verder, één bladzijde maar, zoals wij zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, en waar hij dus op zag, zijn kruis heeft gedragen en schande heeft veracht enzovoorts. En wat deze oud-testamentische gelovigen gedaan hebben, hebben hun verwachting, hun hoop gesteld, niet op de vergankelijkheid van dit leven, zoals de prediker het zegt, maar onvergankelijke dingen. Op dingen die in de toekomst tot stand zouden komen op grond van de beloften die aan hen wel degelijk gedaan waren. En ze hebben die dingen dus van verre gezien en geloofd, staat er dan bij. Het schijnt zo te zijn dat het er niet bij hoort. Dat wil zeggen, staat er niet in sommige manuscripten wel, in andere niet. Het schijnt vrij zeker te zijn dat het er niet hoort te staan. Maar er verandert niks mee, want het hele schriftgedeelte gaat er natuurlijk over dat zij die dingen geloofd hebben. Dus of je het nou doorstreept of niet, maakt mij dus niks uit. Hè? Dus ze hebben die van verre gezien en inderdaad geloofd vanzelfsprekend en omhelst. Maar dat betekent nog hetzelfde, betekent eigenlijk drie keer dat ze het geloofd hebben, toch? Van verre gezien wil zeggen, ze hebben het geloofd. En omhelst, ze hebben het omhelst, wil ook zeggen, ze hebben het aangepakt, ze hebben zich daaraan vastgegrepen, ze hebben zich er één mee gemaakt, ze hebben het zich eigen gemaakt, dat is omhelzen. Spreekt over eenwording eigenlijk. Ze hebben daaruit geleefd, ze hebben het dus van verre gezien, geloofd en omhelst. En hebben zodoende beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En er staat op de aarde, en als u mij vraagt, zal men dat netter vertalen met in het land. Want daar gaat het nou juist om, hè. Hoe dicht ze ook bij de vervulling van die beloften waren. Het land was niet van hen. De Heer zou het hen geven. En onder ons gezegd, dat moet nog gebeuren uiteraard. Want het is nog nooit gebeurd. Niet definitief. De belofte was dat Abrahams zaad en Abrahams nageslacht dat land erfelijk zou bezitten. En dus voor altijd bovendien. En dat is nog nooit gebeurd, want tot op heden zijn de afstammelingen van Abraham en Isaac en Jacob er steeds uitgezet. In ballingschap gestuurd, of hoe het maar heten mag. En dat is eigenlijk de situatie in onze dagen ook nog. Want ook de tegenwoordige Joodse staat kan niet zeggen dat zij dat land hebben ontvangen van de Heer zelf. Want dat zou je pas doen bij zijn wederkomst en bovendien na hun bekering. En beide dingen hebben nog niet plaats gehad. Nog afgezien van het feit dat het bezit van dat land is het resultaat of van dat men het gekocht heeft. Dat schijnt vergeten te zijn, maar dat is wel zo. Men heeft het land in de tijd gekocht van de Arabieren. Nee, dat is 40, 50 jaar en langer geleden dat dat zo was, maar daarom is het wel zo. En voor een deel is het inderdaad veroverd, maar een ander deel is terugveroverd door de lui van wie het gekocht was. Maar goed, laten we het daar verder niet over. Het is politiek, allemaal gedoe, hè? Maar dat zijn we allemaal vergeten. Hè? Maar het is echt zo, hoor. Joods Nationaal Fonds, gelden ingezameld vanuit de hele wereld, met name uit Amerika uiteraard, om het land te kunnen kopen van de Arabieren en zo te kunnen komen tot de oprichting van een Joodse staat. Dus zeker wel. Dus eerst verkochten de Arabieren verkochten het land, of Palestijnen, of hoe je ze maar noemt, verkochten het land en daarna veroverden ze het weer terug. Of zoiets. Goeie business is dat, hoor. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar in ieder geval, het is niet het land wat ze van de Heer hebben ontvangen. Zij zouden het ontvangen, maar dat heeft nog wel wat voeten in aarde voordat het zover is. Niet zoveel tijd bedoel ik, maar er moet dan wel heel wat gebeuren. Men zou beter een voorbeeld nemen aan Abraham, vader Abraham, die met zijn nageslacht Abraham, Isaac en Jacob, die gasten en vreemdelingen waren in het land. Er staat aarde, maar ik blijf erbij dat het een misverstand is. Het gaat hier niet om het verschil tussen hemel en aarde, nog niet in elk geval. Het gaat om het verschil tussen dat land, dat beloofde land, het land der belofte uit vers 9 en alle andere land. En zo zou het dus ook inderdaad vertaald moeten worden. Maar goed, Dan staat er ook dat ze dat inderdaad beleden hebben, dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ze hebben zelfs dat mondeling gezegd bij gelegenheid. Ze hebben zichzelf tot vreemdelingen verklaard en geweigerd ook om land te kopen en dat soort zaken meer. Waarna de schrijver van de Hebreeënbrief concludeert dat degenen die zulke dingen zeggen, betonen, demonstreren dus, en zelfs doen ze dat heel helder, klaarlijk, helder dus, hè. Zij betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Alleen de moeilijkheid van het verhaal is dat het wel degelijk dat vaderland zou zijn waarin zij leefden, maar op dat moment was hun vaderland nog niet, want God had het hen nog niet gegeven. Maar zij wachten tot het moment dat God het hen geven zou. En uit het geloof van de inhoud van het geloof van Abraham blijkt nadrukkelijk, lijkt mij, dat de man niet verwachtte dat hij dat bij leven zou ontvangen, maar integendeel, dat hij dat pas zou ontvangen in de opstanding, want daar geloofde hij in. En dan nog afgezien van de uitspraken uit Genesis 15, meen ik, waar tot Abraham gezegd wordt dat zijn zaad inderdaad vreemdeling zou zijn, enzovoorts. En dat zijn familie, zijn zaad zelfs verdrukt zou worden, en dat het pas na 400 jaar weer in het land zou terugkeren. Dat moet Abraham toch geweten hebben, dat dat in ieder geval niet was voor zijn overlijden. Dat is maar waar het om gaat. Hij wist het dus, want het was hem ronduit gezegd. Niettemin, zij betoonden klaarlijk dat zij een vaderland zochten in het verleden. En daar komt er een aardige opmerking. Er staat in vers 15, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, wel, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Zij zijn ooit uit een vaderland uitgegaan, maar dat was niet het land der belofte, dat was Ur der Galdeën. Galdea, zeg maar Babel, want dat was het. Daar kwamen ze vandaan. Het wordt zelfs onder de naam Syrië geschaat, hè? Abraham, de verdorven Syriër, wordt hij genoemd bij gelegenheid. Het is niet populair om dat te zeggen, maar het is wel zo, hè. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, nou, als de man dan zijn nodige vaderland zocht, en dat land dus niet wilde, want hij bleef daar zijn leven lang vreemdeling en gast, of hoe dat maar heten mag, wel dan, als hij een vaderland zocht, zou het vaderland kunnen geweest zijn waar hij vandaan kwam, uit Ur der Galdeeën, maar dan zou hij tijd gehad hebben om daarna weder te keren, maar dat hebben ze ook niet gedaan. Zij wachten op dat land dat de Heer hen zou geven. En dat is waar het om gaat, hè. En dan staat er een aardige uitspraak, vers 16. Maar nu. Wanneer? Let op dat vers 15 in de verleden tijd staat, hè. Indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Dat was in het verleden. Maar nu, en dat is dus niet meer in het verleden, nu zijn, tegenwoordige tijd, nu zijn zij begerig naar een beter vaderland, uiteraard. En dat moet je dus even nauwkeurig lezen, anders ontgaat je de clue van het vers. Zij waren begerig naar het vaderland, naar een vaderland. Toen al, in het verleden, waren zij begerig naar een vaderland. En dat vaderland was het land waarin ze woonden. Alleen het was hun vaderland nog niet. Maar dat was toen. Maar nu zijn zij begerig naar een beter vaderland. Begrijp je me goed? Voor zover zij nog verlangen, hoop hebben of wat dan ook, en ik zou niet weten waarom niet, verwachten zij nog steeds datzelfde land wat hun beloofd was, waarin ze als vreemdelingen en gasten geleefd hebben, en wat in die dagen niet hun vaderland geworden is. Maar dat zal dus het land zijn waarin zij in de toekomst zullen wonen. Want het is hen beloofd. U weet wel van hoe het precies staat, weet ik niet meer, maar van hier tot daar en van Gunther tot die kant op, weet u wel, van hoe is het van Dan tot Beersheba en van de rivier tot de Grote Zee, of hoe die termen bij gelegenheid dan maar luiden, want die staan nogal eens in de Bijbel, enzovoort. Dat land zullen zij ontvangen. Dat is ook het land wat hen beloofd is, het land der belofte. Hij is vreemde inwoner geweest in het land dat hem beloofd was. Vers 9, als in een vreemd land. Het zou zijn vaderland worden, het is het nog nooit geworden, dus wordt het dat nog in de toekomst. Maar vers 16 suggereert dat zij nu inmiddels begeerig zijn naar een beter vaderland dan naar het vaderland waarnaar toen hun begeerte uitging, omdat het hen beloofd was. En daar staat er ook uitdrukkelijk bij dat dat zo is. Er staat, nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland uiteraard. Dat is naar het hemelse vaderland uiteraard. En de vraag is dus gewoon, heel concreet nu. En komen zij in het hemelse vaderland?
Nee.
En het antwoord is dus inderdaad, nee. Dat staat hier ook niet. En het is ook een misverstand. Als zouden Abraham, Isaac en Jacob in de hemel komen. Maar ja, als ik dat zeg, moet ik het altijd uitleggen. Want dan denkt men dat ik gezegd heb van dat ze niet behouden worden. Of dat ze niet in het koninkrijk komen. Maar dat zei ik niet. Ik zei, ze komen niet in de hemel. Zij zullen behouden worden in de zin van zij zullen uit de dood opstaan. En omdat het zeker is, kun je ook eventueel zeggen, zij zijn behouden. Er valt niks meer aan te veranderen. Zij zullen het aan hun beloofde land ook daadwerkelijk erven. Maar hier staat dat zij nu begeerig zijn naar een beter vaderland. Want het hele punt is dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob met betrekking tot een vaderland, of nog breder, dat de beloften aan Israël in het algemeen met betrekking tot datzelfde vaderland, land der belofte, dat diezelfde beloften in onze dagen worden toegepast op de gemeente, waarbij de gemeente ook zo'n vaderland krijgt, alleen niet hetzelfde, want dat kan ook niet. Want de gemeente krijgt een vaderland, namelijk een beter vaderland, namelijk een hemels vaderland, met precies de woorden die hier staan. En daar gaat die brief ook over. Broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn geworden. En wat hier dus staat is dat punt 1. Abraham weet dat er een beter vaderland is dan het vaderland wat hem beloofd is. En het andere waar ik dan even toch nadruk op wil leggen, opdat het u niet zal ontgaan, is dat Abraham dat weet en daar begeerig naar is. En of dat vandaag zo is of in de dagen dat de Hebreeënbrief geschreven werd, maakt niet uit. In beide gevallen gaat het om na zijn overlijden. Dus na zijn overlijden is hij begeerig naar een beter vaderland. En dat betekent dat de man weliswaar gestorven is, maar dat hij weet heeft nu. En dus bij bewustzijn is. Dat denk je niet aan als je het vers leest, maar dat staat er allemaal wel. Dat hij weliswaar gestorven is, maar bij bewustzijn is, in het dodenrijk is weliswaar, maar weet van het werk Gods in onze dagen, en ook weet hij van de roeping van de gemeente uit onze dagen met zijn hemelsvaderland. En als u me vraagt, maar wist hij dat misschien toen ook al, toen hij nog leefde, dan zeg ik, nou dat denk ik niet, want er staat namelijk nergens in de Bijbel, en hieruit kun je niet concluderen, want dit is geschreven na de opstanding van Christus. En als je wilt theoretiseren, ik hou er niet zo van, want het worden zo gauw meteen leerstellingen ook alweer, hè. Maar als je wilt theoretiseren, de kans is natuurlijk groot dat de Heer Jezus in het dodenrijk een ontmoeting heeft gehad met Abraham. Why not? Als u me nou maar niet meteen zegt dat het in 1 Petrus staat, want dat geloof ik niet. Nee, er staat iets wat zo uitgelegd wordt. Maar dat staat er niet, als ik het moet zeggen. Hè? Ik moet het nou even zeggen, dus dat staat niet in Petrus. Wat in Petrus staat, is dat het evangelie gepredikt werd aan degenen die inmiddels zijn overleden, die nu dood zijn namelijk. Nee, zoals ik het nu zeg, staat het er niet, maar het staat er wel. Dus 1 Petrus 4, vers 6... Maar dat is slechts te begrijpen tegen de achtergrond van heel de brief. Maar ik kan u heel de brief niet voorhouden, dus het maakt mijn woorden wat zwak nu. Daar ben ik me dus ook wel bewust. Maar de gedachte is, ik doe net of het dan algemeen bekend is, hè, de gedachte is namelijk dat Petrus problemen kreeg met mensen die zeiden, ja, de Heer had nog wel beloofd dat zijn koninkrijk zou komen, maar er zijn al, wat ik, hoeveel tientallen jaren voorbij, en velen van degenen die geloofden zijn inmiddels ontslapen, maar waar blijft nou de belofte zijn de toekomst? Nou, zo staat het letterlijk in 2 Petrus 3 dan. Maar waar komt er nou van terecht? En Petrus zegt, geduld, Gewoon afwachten. Het komt in de toekomst. Maar maak je niet bezorgd, want de Heer Jezus Christus staat bereid. Vers 5 van 1 Petrus 4 staat bereid, is gereed dus om te oordelen niet alleen de levenden, maar ook de doden. Want de normale gedachte zou zijn dat de Heer zou wederkomen en de volkeren, dat is de hele levende mensheid in de praktijk, hè, de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en heel van elkaar de scheiden gelijk en herder de schapen van de bokken scheidt en dat soort dingen. Weet u wel, oordeel over de levende mensheid, omdat op aarde dat koninkrijk immers aanvangt. Maar dat is dan wel erg jammer voor degenen die voor die tijd al zijn overleden. Is het idee dan? Want als men is overleden voor die tijd, dan gaat men in ieder geval die 1000 jaren niet binnen. Omdat men voor die tijd gestorven is. Zo simpel. Voor zover aan de gelovigen in het Oude Testament dat koninkrijk beloofd is, via Jesaja bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Nou ja, waarom zeg ik dat? Het hele Oude Testament door wordt beloofd. Hè? Maar goed, in ieder geval, via Jesaja bijvoorbeeld, dan is dat wel aardig, maar de mensen die hebben daarin geloofd dat dat komen zou, niet veel, maar er zijn er natuurlijk die daarin geloofd hebben, een overblijfsel, zegt Jesaja. Maar ja, ze zijn voor die tijd gestorven, dus die 1000 jaren gaan ze niet binnen. Nou, even onder elkaar, dat is niet zo heel erg, want het koninkrijk duurt ook veel langer dan 1000 jaar natuurlijk, hè. Toch? Zij zullen gewoon opgewekt worden op de jongste dag, dat is na de 1000 jaren... Maar ze worden opgewekt op de jongste dag om alsnog het eeuwige koninkrijk van Christus binnen te gaan. Met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, eveneens volgens Jesaja dan. Dus daar is op zich helemaal geen probleem mee, maar ik wijs u maar op de normale gedachtegang. Want de Messias is gekomen, hij zou zijn koninkrijk oprichten, maar waar blijft nu dat koninkrijk? Want inmiddels overlijden er allemaal mensen en gaan dus toch dat koninkrijk op aarde, zichtbare koninkrijk, niet binnen. Nou, zegt Petrus, maak je niet bezorgd, de Heer staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Want in de naam van Jezus zou alle knie zich buigen, dergenen die in de hemel, die op de aarde, maar ook die onder de aarde zijn. En dan zegt u, ja, maar dat is Paulus in Filippenzen 2. Dan zeg ik, nee, dat was Jesaja 45. Want daar heeft Paulus het vandaan gehaald. Was Jesaja 45 en Jesaja 41, waaruit hij dan citeert, waarbij de gedachte is dat wat in de hemel is en wat op de aarde en wat onder de aarde is, inderdaad aan Christus zal worden onderworpen. Hij zal dat alle drie oordelen, met alle consequenties van dien. En dat is hier de geruststellende gedachte, want daar gaat het om. Want, zegt de apostel, want voor dat doel, daartoe, vers 6, daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Niet in het dodenrijk. Er staat er ook achter dat het niet zo is. Er staat, daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. En als men geoordeeld wordt naar de mens in het vlees, wat gebeurt er dan? Nou, wat is de bezoldiging der zonde? De dood. Dan sterft men. Dus hen is het evangelie gepredikt. Daarna zijn ze weliswaar geoordeeld naar de mens in het vlees, gestorven namelijk. Maar zij zullen leven naar God in de geest. Voor zover men uiteraard het evangelie geloofd heeft. Voor zover men tot geloof is gekomen. Nou, moeilijker is het niet. Met andere woorden, de gelovigen die inmiddels gestorven zijn, zullen opgewekt worden. En Paulus zegt, ja, maar niet eens om de 1000 jaren binnen te gaan. Maar dat was 1 Thessalonicenzen 4, want het komt vanuit dezelfde achtergrond. Die zegt daar, 1 Thessalonicenzen 4, zegt hij, dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Heb je dat? Goed luister wat er niet en wat er wel staat, hè? Dat degenen die levend overblijven niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn, niet andersom. Want de gedachte was dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren de 1000 jaren zouden binnengaan. En degenen die overleden zijn niet, want die zouden hooguit opstaan op de jongste dag. En dat is na de 1000 jaren. Nou, zegt Paulus, maar zo zit het niet. Degenen die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. Want als de Heer wederkomt, als de Heer zelf zal nederdalen met de groep des aardsengels en met de bezuin gods en hoe het maar heten mag, dan zullen degenen die gestorven zijn eerst opstaan. Dus wie komt nou wie voor? Niemand, hè? Niemand komt niemand voor. Ze zullen eerst opstaan. En daarna, wij die levend overgebleven zijn, want die gaan niet zomaar het koninkrijk binnen, hoor. Nee, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. De Heere tegemoet in de lucht. Zeg maar in de hemel. En al zo zullen we altijd bij de Heer wezen. Met andere woorden, er komt niemand iemand voor. En aan de andere kant, onze toekomst ligt niet in het aardse koninkrijk, maar ligt in het hemelse koninkrijk. Dat is uiteindelijk wat Petrus ook zegt, maar dat zijn de laatste woorden van Petrus in ditzelfde verband, in 2 Petrus 3, waarna hij zijn lezers doorstuurt naar de brieven van Paulus. Want als je het verder wil weten, zegt hij, moet je die brieven van Paulus maar lezen. Hij zegt, maar ik waarschuw je, want de mensen verdraaien die brieven altijd. Laat ik het nou nog met hem eens zijn ook. Maar goed, dezelfde ondervinding hebben, laat ik het zo zeggen. Die brieven van Paulus worden altijd verdraaid. Maar goed, dat even terzijde dan. Maar de gedachte is dus niet in 1 Petrus 4 dat het evangelie gepredikt is in het dodenrijk aan de doden. Want dat is een misverstand, dat staat er ook niet. Het is gepredikt aan die mensen die inmiddels wel degelijk zijn overleden en nu dus gestorven zijn. Nou, is er nog iemand die daar een opmerking over heeft? Nee. Niemand aan het voorgaande hoofdstuk? Halve bladzij terug? Niemand? 1 Petrus 3. Vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. De geest in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. En dat is een vers wat ook op dezelfde manier wordt uitgelegd. Zo van, de Heer is in het dodenrijk geweest, de gevangenis, het dodenrijk, en heeft daar het evangelie gepredikt. Maar dat is niet wat er staat. Dat kan er ook niet staan trouwens. Maar het staat er ook niet. Want er staat precies wie die lui zijn dan aan wie het evangelie gepredikt is. Ja, dat komt er nog eens bij. Ja, dat is waar. Kijk, als het evangelie wil prediken, kan dat eigenlijk alleen na de opstanding van Christus en niet ervoor. Dus het is een beetje moeilijk te zeggen dat de Heer het evangelie gepredikt heeft in het dodenrijk. Want het evangelie moest nog gestalte krijgen eigenlijk. Maar dat kan ik wel zeggen, maar dan is er misschien iemand onder u die zegt, ja, maar er staat ook, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt. Dus toch voor die tijd ook al. Maar de prediking van het evangelie in Abraham was natuurlijk niks anders dan de beloften aangaande het nieuwe verbond die hem gedaan zijn, hè. Maar het is ook niet zo, de Heer heeft niet gepredikt in het dodenrijk, dat staat er ook niet. Er staat, die levend gemaakt is door de geest, in de welke de geest, in de geest, in de geest betekent gewoon geestelijk, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. In de eerste plaats er staat niet, die wel is gedood in het vlees en die dan in de dood ook heen gegaan is enzovoort en gepredikt heeft. Dat staat er niet. Er staat, heeft dat gedaan in de geest. Dat wil zeggen geestelijk. De gedachte is namelijk dat op die wijze het evangelie gepredikt is aan degene, vers 20, die eertijds, vroeger, toen zij nog leefden uiteraard, ongelovig, ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Want het idee is dat Noach in de 120 jaar dat hij tijd had om aan de ark te bouwen, dat hij in die 120 jaar het evangelie gepredikt heeft. Dat wil zeggen, de blijde boodschap dat er redding was voor ieder die gelooft. Alleen dat geloof moet dan blijken uit dat men die ark binnengaat, hè, op de bestemde tijd. Nou goed, daar hebben we het vorige keer over gehad, want er stond over Noach in Hebreeën 11. Noach, de prediker der gerechtigheid. De Heer heeft namelijk, geestelijk, namelijk de Heer heeft via Noach het evangelie laten prediken aan de wereld der goddelozen uit de dagen van Noach met de termen uit 2 Petrus 2. En aan hen is dus het evangelie gepredikt geworden. Met andere woorden, zij wisten beter, zij konden beter weten. Niettemin zijn zij gestorven en zitten nu gevangen. Want de dood heet hier inderdaad de gevangenis. Om de eenvoudige reden dat men feitelijk in voorarrest zit. Omdat het uiteindelijke oordeel nog komen moet. Namelijk op de jongste dag. Maar van prediking in het dodenrijk lees ik niet. Ik lees wel van dat degenen die in het dodenrijk zijn met elkaar spreken. Maar dat lees ik in het Oude Testament al. In het Nieuwe trouwens ook. Ja, nou goed. Ga ik maar verder niet op in. Want ik kom er trouwens toch wel op via een andere lijn. Maar men is in het dodenrijk. Men is daarbij bewustzijn. En men spreekt daar kennelijk ook met elkaar. Want we vinden zulke gesprekken in de Bijbel genoemd. Nog afgezien van dat vanuit het dodenrijk bij gelegenheid ook gebeden werd. In elk geval. Al was het maar door de Heer Jezus zelf. Ja, dan zeg ik de Heer Jezus en dan denk ik tegelijkertijd aan Jona en andersom natuurlijk. Want het gebed van Jona is natuurlijk uiteindelijk gewoon het gebed van de Heer Jezus zelf. Zoals we dat in vele psalmen inderdaad, ook tegenkomen. Maar ja, goed, dat even terzijde. Maar je mag toch verwachten dat de Heer aan Abraham het een en ander verteld heeft. Zijnde het zaad van Abraham. En Abraham een beetje bijgespijkerd heeft, als ik het zo mag zeggen. En vertelt even over hoe het nou verder gaat. Over die verborgene dingen enzovoorts. In ieder geval, dat staat gewoon in Hebreeën 11. Nu, toen niet, maar nu wel. Nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Namelijk het hemelse vaderland. Dat hadden zij misschien ook wel willen hebben. Maar dat staat er dus, dat hadden ze ook wel willen hebben. Maar zij krijgen dat niet. Nou, meer is het niet. Hè. Dat is wat, het hemelse vaderland. En dat is niet Palestina of Canaan of hoe het maar heten mag. Voor ik dan op de rest van dat vers inga, even naar het einde van dit hoofdstuk, Hebreeën 11. Want daar wordt een uitspraak herhaald in de eerste plaats vers 39... Hebreeën 11 vers 39, deze allen hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Hetgeen overeenkomt met vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloftenissen niet verkregen hebbende. Al hebben ze die dan wel gezien en omhelst enzovoorts. Maar daarna wordt dat na vers 13 toegelicht en wordt gezegd, maar nu, ze hebben die belofte niet verkregen, maar nu ze zijn begeerig naar een beter, namelijk het hemelse vaderland. Wat zij overigens niet krijgen. En dan aan de andere kant in Hebreeën 11 vers 39 gaat het verhaal ook verder. Namelijk, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Wel omdat, of al zo, God wat beters, een beter vaderland dus. Al zo God wat beters, en niet alleen een beter vaderland trouwens, maar nog veel meer betere dingen. U weet wel, die hele rij van 14, uit de Hebreeën brieven, 14 betere dingen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, en dus ook geregeld had, opdat zij buiten ons om, want zonder betekent buitenom, opdat zij buiten ons om niet zouden volmaakt worden. En dus opdat zij zonder ons niet de vervulling van hun beloften zouden ontvangen. Met andere woorden, wij in onze dagen krijgen eerder deel aan de vervulling van deze beloften dan degenen aan wie oorspronkelijk de beloften gedaan zijn. Maar dat beginsel, ja, dat kent u toch hopelijk. Maar dat staat in de volgende verse van Hebreeën, namelijk Hebreeën 11 vanaf vers 17. Dan krijgen we Isaac en Ismaël en Jacob en Esau en Efraïm en Manasse. Dus drie keer en dat lijkt me wel genoeg. Want bij die drie generaties werden steeds de eerste en de tweede omgewisseld. Degene die van nature gezegend zouden worden, tot eerstgeboren zoon zouden worden aangesteld, die werden gepasseerd ten gunste van de tweede. Zodat toen al dikwijls vele laatsten de eersten werden en vele eersten de laatsten. Maar dat is een vast Bijbels beginsel. En wel in het bijzonder, omdat dat het beginsel is van in ieder geval onze bedeling. Daar vindt het zijn hoogste vervulling eigenlijk. Namelijk dat wij die geen eersten waren, wij die heidenen waren, in het algemeen van nature zal ik dan maar zeggen, om het niet al te moeilijk te maken, maar dat wij die heidenen waren en wij die pas veel later kwamen, wij die deel uitmaken van een gemeente die pas een oorsprong vindt bij de opstanding van Christus op zijn vroegst, dat wij eerst geboorterecht hebben ontvangen boven Israël aan wie oorspronkelijk de beloften gedaan waren. Dat is het thema trouwens van de tweede helft van Hebreeën 12. Gij zijt niet gekomen tot Sion, tot Sinaï, maar tot Sion. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Kortom, gij zijt gekomen tot die algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen enzovoorts. Zodat bij nader inzien de gemeente eerst het geboorterecht krijgt boven Israël. En dat is maar waar het om gaat. Israël, of gewoon in het algemeen de oud-testamentische gelovigen, wachten dus eerst op de voltooiing van de gemeente, waarna pas een begin gemaakt zal worden met de vervulling van de beloften die aan hun letterlijk gedaan zijn. En dan duurt het nog meer dan 1000 jaar voordat dat vervuld is. Maar zo is dat, hè. Pas na de opname van de gemeente, of zal ik het met de Romeinen 11 zeggen, pas nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, waarin? Deze vraag is meestal genoeg om het vers te begrijpen. Nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, in de hemel dus, pas daarna zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, zal hun zonde niet meer gedenken, zal de overtredingen afwenden van Jacob enzovoorts. Kortom, pas nadat de volheid der heidenen met de term uit Romeinen 11 voltooid is, zal er sprake zijn van de volheid van Israël, overigens ook een term uit Romeinen 11, al staat hij er daar maar half. Maar eerst de gemeente en dan alsnog Israël. Omkering. Precies zoals we dat later vinden, maar daar kom ik straks natuurlijk op terug, bij Jacob en Esau. Jacob ontvangt de eerstgeboortezegen en niet Esau. Toen zei Esau, die dus achtergesteld was, maar is er voor mij dan geen zegen? Toen zei Isaac, jawel hoor, maar de beste heb ik al weggegeven. En Esau kreeg dus ook een zegen, die trouwens bijna gelijk was aan die van Jacob, want het kost nog moeite om het verschil te zien. In Genesis. Maar het verschil tussen Jacob en Esau is hetzelfde als het verschil tussen de gemeente en Israël. Maar beide gezegend. Maar de natuurlijke eerstgeborene wordt gepasseerd ter wille van de andere, degene die beloofd was. Jacob in dat geval. En in ons geval, Israël, het natuurlijke volk, wordt gepasseerd ten behoeve van de gemeente. En het natuurlijke volk moet dus wachten eerst op de voltooiing van de gemeente. En zo worden zij niet volmaakt zonder ons, waar er nog bij komt dat bovendien de gemeente een belangrijke rol speelt in de volmaking van Israël straks in de toekomst, maar dan vanuit de hemel uiteraard. En dan praat ik dus over de functie van de gemeente na de opname van de gemeente. Maar ja, goed, dat is helemaal een ander verhaal, hè? Maar waar het maar om gaat is dat hier in vers 16 echt staat dat Abraham en de zijnen, Abraham, Isaac en Jacob, dat zij nu, inmiddels dus, nu begeerig zijn naar een beter vaderland. Het woord, de term begeerig zijn, deze term komt trouwens nog maar 2 keer elders voor in het Nieuwe Testament, beide keren 1 Timotheus, en wordt daar vertaald met lust hebben. Iemand die het opzienersambt, iemand die lust heeft, dat is het woord, iemand die begeerig is naar het opzienersambt, begeert eentreffelijk werk. Maar of iedereen die dat ambt begeert of daar lust toe heeft dat ook wordt, is nog maar zeer de vraag. En dat bedoel ik maar te zeggen. En hier staat, deze hebben lust naar een beter vaderland, namelijk een hemels vaderland. Maar het is maar zeer de vraag of ze dat krijgen. In dit geval is het trouwens wel zeker. Nee, namelijk. Nou. Dus, nu ze zijn begeren naar een beter, namelijk naar het hemelse vaderland. En bovendien staat het, daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. De stad die bereid was, was natuurlijk dezelfde als die van vers 10. De stad die fundamenten heeft welke kunstenaar en bouwmeester God is. En als het in vers 10 het nieuwe verbond is, dan is het in vers 16 uiteraard ook gewoon het nieuwe verbond. En bovendien, de hele brief gaat over het nieuwe verbond. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Dat is vanzelfsprekend. God had hen dat nieuwe verbond bereid en zij zullen dat ook inderdaad ontvangen. Dat is zeker. En aangezien zij dat daaronder geplaatst zullen worden, daar deel aan zullen hebben straks in de opstanding. En aangezien het dan dus zeker is dat zij uit de dood zullen opstaan, worden zij ook eigenlijk van Gods wegen, van Gods kant uit, niet geacht dood te zijn. Naar onze normen zijn ze dat volstrekt. Maar naar Gods normen, die nou eenmaal wat anders liggen, is het wel anders. God acht ze niet dood te zijn, maar God beschouwt ze gewoon als levend. Nou ja, slapend dan. U herinnert zich toch de discussie tussen de Heer Jezus en de discipelen over Lazarus. Het heeft er niks mee te maken, maar die een type was van Eleazar, dat wil zeggen de tweede hogepriester, de hogepriester van het Nieuwe Verbond. Lazarus was gewoon een type van Christus zelf. Maar goed, dat even terzijde. Maar ze praten met de Heer over de dood van Lazarus en ze zeggen hij is dood. Toen zei de Heer, nee, hij slaapt. Maar ja, wij zijn aan die termen gewend, dus we hebben er geen moeite mee. Wij begrijpen dat gewoon in één keer. Het valt ons niet eens op dat het twee verschillende begrippen zijn, eigenlijk. Maar de Heer zegt, nee, hij slaapt. Maar daarna staat er dat de Heer wel degelijk zegt, nou ja, inderdaad, hij is dood. Matthäus 22, waar de Heer spreekt over de opstanding. En waar men hem een lastige vraag stelde over de opstanding. En met opzet. Niet uit interesse, maar gewoon om eens moeilijk te doen. En er komt een heel verhaal. Er waren bij ons 7 broeders in vers 25. Er waren de 7 broeders. En de eerste vrouw getrouwd hebben, de stierf de welling in zaad. Zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks voor de tweede en de derde en de zevende tot de laatste toe. Enzovoorts. Hoe bedenken ze, denk ik altijd. Hoe bedenken ze zoiets. Maar goed. En dan komt er een vraag, een theologische vraag. Ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven. Dat zou je gedacht zijn, ja. Na 7 echtgenoten. Maar dat even terzijde natuurlijk. Indes de vraag, in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7, want ze hebben ze alle gehad. En toen zei de Heer gewoon, gij dwaalt. In plaats van een net antwoord te geven, zei hij meteen, gij dwaalt, niet wetende de schriften. En zeker ook niet wetende de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog wordt het een huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, dan geeft hij zich nog een veel moeilijker probleem terug, namelijk, wat betreft, dat vind ik altijd het leuke ervan, hè. We hebben het vorige keer toch over humor gehad. Nou, dit is er ook een, hoor. En wat aangaat de opstanding der doden, heb gij niet gelezen hetgeen van God tot jullie gesproken is, die daar zegt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Want dat zegt God steeds. Ook lang nadat Abraham, Isaac en Jacob overleden waren, zei God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan haasten wij ons altijd te verklaren dat dat is omdat de Heer inderdaad, omdat God inderdaad die God is die beloften gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. God die beloofd heeft. Ik ben altijd blij dat hij niet zegt, ik ben de God van Mozes. Dat was hij natuurlijk wel, maar ik ben blij dat hij zichzelf niet zo noemt. De God van de wet. Toch? Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl de God van Mozes, wanneer het gezegd wordt tot Israël, en dat is altijd tot Israël, zou veel voor de hand gelegen hebben, hè? Veel meer voor de hand gelegen hebben. De God van Mozes. Die aan de wieg stond van de geboorte van heel het volk eigenlijk. Nee, de God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, want de wet maakt de beloften niet krachteloos enzovoorts. Maar Abraham, Isaac en Jacob waren gestorven. Het is toch een beetje een vreemde uitdrukking te zeggen, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob als ze gestorven zijn. Dus de Heer Jezus stelt nu zijn tijdgenoten deze vraag. Heb je nooit gelezen dat God zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs? En God is toch niet de God van doden? En toch waren ze dood. God is niet de God der doden, maar der levenden. Nou, daar konden ze het even mee doen, natuurlijk. Waarna daar over deze uitspraak nu nog steeds altijd discussie bestaat. Hè? Maar het antwoord is heel eenvoudig. Punt 1. Zij existeren sowieso, zij bestaan, zij zijn, leven mag je niet zeggen, maar ze zijn in het dodenrijk. En zij zullen opgewekt worden, dus worden ze geacht te slapen. Zo van, ze zijn er even niet, maar dat is niet echt het probleem. Zij zullen opstaan. En dus opstaan uit de slaap, dan wel opstaan uit de dood. Het wil gewoon zeggen dat de beloften die aan hen gedaan zijn, inderdaad vervuld zullen worden. Daar staat God zelf garant voor. Maar zo is het maar, hè. Nou goed. Dus, terug naar Hebreeën 11, vers 16. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden. Met daarachter dus de suggestie dat Abraham, Isaac en Jacob weliswaar voor ons niet leven, maar het wil nog niet zeggen dat er niet een relatie bestaat op een of andere wijze met de levende God, die aan hen hun beloften vervullen zal in de toekomst. En dat is precies waar dit vers over spreekt. Want God had hen een stad toebereid. En als zij er dan niet meer zijn, en de stad inmiddels wel, wat het ook wezen mag, die stad aan hen. Maar als zij er niet meer zijn en de stad wel, wel, de Heer zal hen opwekken uit de dood. En dus, net als tegen Lazarus, Abraham, Isaac en Jacob, kom uit. Dat is wat er gebeurt, wakker worden. Ontwaak gij die slaapt. En staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nou dan, ja, zo staat het in Efeze 5. Maar ik had natuurlijk moeten citeren uit Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is een oproep tot bekering in de praktijk in onze dagen. Maar net zo goed kan het de uitdrukking zijn waarmee op de jongste dag inderdaad deze rechtvaardigen worden, of zullen worden opgewekt om alsnog erfenis te krijgen in het aan hun beloofde land. En dat is dan wel degelijk op aarde en niet in de hemel. Maar onze toekomst ligt inderdaad in de hemel. Het betere vaderland dus, waarnaar Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts begeerig zijn. Nou, dan vers 17, meteen erachteraan. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Maar we worden allemaal geacht te weten dat Isaac staat tegenover Ismaël, zoals de gemeente staat tegenover Israël. Toch? Ismaël, geboren uit de slavin, gelaten 4, maar ik zoek het dan maar even niet op. Nu even niet. Ismaël, geboren uit de slavin, een beeld van Israël onder de wet, die niet zou erven met de zoon der vrije, Isaac. Isaac, geboren uit de vrije, Isaac inderdaad een beeld van de gemeente. Want dat staat er gewoon eigenlijk in Galaten 4. Zodat als Isaac genoemd wordt, moet je meteen denken aan Ismaël en hun verwisseling. Nou, over die verwisseling ging het al in vers 16. Namelijk Israël, volk van eerstgeborenen. Ja, dat is ook zo. Inderdaad, uitverkoren en dat soort dingen weer, uitverkoren volk. Maar neem niet weg dat in Efeze gezegd wordt dat de gemeente het uitverkoren volk is van voor de nederwerping der wereld. En dat hier in Hebreeën 12 gezegd wordt dat wij zijn toegevoegd aan dat hemelse Jeruzalem, hemelse volk, gemeente van eerstelingen. Terwijl Israël geroepen was tot eersteling. Dan zal ik nog even doorgaan. Ik was nou toch in Efeze 1. Er staat dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Een van de volgende versen zegt meteen dat wij tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen. Tot zoonstelling. Wij zullen tot zonen worden aangesteld. Men neemt niet weg dat dezelfde apostel die dat schreef, die schreef in Romeinen 9 over zijn maatschap naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is, de aanstelling tot zonen. Voor wie is die aanstelling tot zonen dan? Wie zal het tot erfgenaam, tot eerstgeborenen worden aangesteld? Volgens Romeinen 9 Israël, volgens Romeinen 8 de gemeente. En volgens Efeze 1 dus ook de gemeente. En volgens Hebreeën 12 in ieder geval ook de gemeente. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat de beloften die oorspronkelijk gedaan zijn, weliswaar letterlijk en op aardsniveau vervuld zullen worden aan Israël. Ja, pas na hun bekering uiteraard. Maar dat diezelfde beloften in onze dagen vervuld worden aan de gemeente. Maar dat kan niet op aardsniveau. Nou, lager niveau is het niet voor wedergeboren mensen. Dus is het inderdaad op hemelsniveau. Er blijft ook niks anders over ook, hè. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het een laatste keus was. Integendeel, het was eerste. Maar niettemin is dat zo, hè. Hemelse dingen, waarbij dus Israël en de gemeente verwisseld worden. En dat is ook de achtergrond trouwens van Isaac tegenover Ismaël, hier in vers 17. Het is de achtergrond van Jacob tegenover Esau in vers 20. Het is de achtergrond van Efraïm tegenover Manasse, voor de gelegenheid dan maar zo gezegd. Efraïm tegenover Manasse in vers 21. Nou, dat is waar het om gaat, zodat we niet alleen de uitdrukking vinden van het geloof, het volste vertrouwen wat deze mensen in de Heer hadden, maar inderdaad, de voorbeelden die gegeven worden, spreken inderdaad over onze tegenwoordige positie als leden van de gemeente, als leden van het lichaam van Christus. Met inderdaad een hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden, maar dat was Hebreeën 3. Daar zullen we het eerst bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. En zo komen wij dan bij vers 17. Nog een keer Abraham, maar nou in een reeks met Isaac en Jacob en Jozef. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, dat wil zeggen toen de Heer hem het verzocht, toen de Heer het hem vroeg in Genesis 22, Isaac geofferd. Namelijk, hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Degene namelijk tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, letterlijk geciteerd uit Genesis 21 vers 12. Maar Abraham heeft dat gedaan, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dat laatste wisten wij niet, dat hij dat erbij gedacht heeft, maar het staat hier, hè. Abraham was overleggende dat God bij machtig was om Isaac weer uit de doden op te wekken. En dat is nog ruim gezegd. Want uiteindelijk komt het er neer als Abrahams geloof inderdaad zo vast is. En als hij wist dat aan Isaac de beloften gegeven werden, overgedragen werden, dan kon hij alleen maar tot de conclusie komen dat God Isaac dus uit de dood zou opwekken. Waarbij overigens nog de vraag is of dat dan meteen zou zijn gebeurd of pas later. Maar goed, daar ga ik ook maar even niet op in. Niettemin, we lezen in Genesis 22 dat de Heer zegt tot Abraham dat hij Isaac zou offeren. Hetgeen hij ook doet, is dan officieel het verhaal. Hij neemt Isaac mee en nog het een en ander aan details die wij gewoon vergeten. Want hij nam nog het een en ander mee. Hij nam hout mee, in ieder geval. En hij nam minstens twee jongelingen mee. Zover ik weet waren het er twee, maar ik weet niet helemaal zeker uit het hoofd. Maar in ieder geval meer dan één. Ik dacht twee. En bovendien ook één ezel. En ezels vergeet je sowieso altijd, want die spelen in de Bijbel soms een rol waarvan je denkt, ja, wat moet die ezel er nou bij? En misschien komt zo de ezel aan zijn slechte reputatie. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. In elk geval, dat gebeurt allemaal wel. En waarom dat ik dat er nou bij zeg? Nou, ja, precies, ik denk om de reden waarom die details ook in Genesis 22 erbij genoemd worden. Want punt 1, laten we dat vooral in de eerste plaats vaststellen. Isaac, die geofferd wordt en dan als het ware, want zo staat het in vers 19, als het ware uit de dood opstaat, want zo wordt het dan verteld, is natuurlijk primair een beeld van het zaad van Abraham. Dat was hij zelf immers. Isaac was het zaad van Abraham. En daarmee is een type van het zaad van Abraham het welk is Christus. Daar niks vanaf. Dat is nou eenmaal zo. Waarna er toch details aan het verhaal zitten, waarvan we ons afvragen waarom dat er allemaal bij staat. Want ik heb in ieder geval ooit eens vastgesteld dat in de Bijbel de enige keer is dat iemand levend en wel op het altaar terechtkomt. En dat is dan toch echt hoogst ongebruikelijk. Isaac op het altaar, gebonden en wel. Toen zou hij gedood worden door zijn vader, maar dat hoort helemaal niet zo. Want normaal gesproken wordt een levend offer wordt gedood voordat het op het altaar komt. Al was het maar alleen omdat het onvolmaakte, het sterfelijke, eigenlijk helemaal niet geofferd kan worden. De gedachte is dat men eerst sterven moet voordat men zichzelf tot levend heilig God een welbehagelijk offer kan stellen. Even ontleend aan Romeinen 12 dan. Men moet namelijk eerst sterven. Vandaar offerdieren werden niet gedood op het altaar. Sommigen schijnen dat te denken. Offerdieren worden niet gedood op het altaar, maar ze worden gedood op de slagbank. En dat is niet hetzelfde als een altaar. En voor de goede orde wijs ik er dan ook op dat het kruis van de Heer Jezus, letterlijk dat kruis, op geen enkele wijze beschouwd kan worden als een altaar, maar wel als een slagbank. Ja, dat is een belangrijke waarheid, maar ik meen dat we daar al stil bij hebben gestaan naar aanleiding van hoofdstuk 10 van Hebreeën. Dus ik laat het maar weer even voor wat het is. Maar het bijzondere is dan dat de enige uitzondering die we kennen is die van Isaac, die gebonden wordt en op het altaar gelegd wordt. En vanaf het altaar krijgt Abraham die Isaac dan weder. Maar het hele verhaal is dat die geschiedenis en ook de twee jongelingen die erbij waren, inclusief de ezel die erbij was, via hun eigen typologische achtergrond, het is een uitgebreid verhaal als ik het allemaal moet uitleggen, een beeld zijn op een of andere wijze van de gemeente. De twee jongelingen, twee mannen zonder naam, zijn sowieso een beeld op een of andere wijze van de gemeente. Eigenlijk van eerstgeboorterecht, want de eerstgeborene telt dubbel. Dus als je twee mannen ziet met maar één naam, of zelfs helemaal geen naam, dat is een beeld van de gemeente, kan niet missen. Bovendien, een ezel in de Bijbel is altijd een beeld van de gelovigen in het algemeen. Zeker als het ezels zijn, meerdere, dan zijn het gelovigen in het algemeen. Kijk, dat hoef ik niet uit te leggen, dat begrijpt men meteen. Nou goed. Het is een beeld van gelovigen. Ik zeg altijd, het had een paard moeten zijn, maar het is een beetje een paard geworden met een belachelijk voorkomen. Daar herken je een gelovige aan, hè? Toch? Het veracht het onedele. Het had edel moeten zijn, maar het is het nou eenmaal niet. Dat is één ding. Het andere is dat als je dat alles in de natuur wat grote oren heeft, is een beeld van geloof. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Grote oren. Leven uit gehoor, het geloof. Dan denk je van een olifant. Dat is waar, dat is echt waar. Ik ga het niet uitleggen, want het gaat dan ga ik buiten de Bijbel om. Maar daarom is het wel zo. Dat geldt voor de ezel net zo goed. Bovendien, de profetie in Zacharia over dat uw koning komt arm en als heiland. Ik zeg meestal als hoge priester in plaats van koning. Uw koning komt, maar hij is arm en hij is heiland en hij rijdt op een ezel. Dat is een profetie die weliswaar een letterlijke, maar tamelijk overbodige. Maar daar moet je zich niks van aantrekken, dat is mijn mening. Hij krijgt een letterlijke, maar tamelijk overbodige vervulling bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Wat nog niet eens een intocht in Jeruzalem was overigens, maar we blijven het hardnekkig zo noemen. Hè? Maar de echte vervulling van die profetie uit Zacharië 9 vindt plaats bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg samen met de gemeente die zijn lichaam is. Want die ezel waarop de Heer reed is een beeld van de gemeente. Dat kan trouwens niet missen, die ezel werd ook inderdaad gekleed in de kleding, de klederen van de discipelen. Ja, ik zeg het iets anders dan het er staat, maar het is volstrekt wat er staat, hoor. De ezel droeg de kleding van de discipelen. Dat wil zeggen, de ezel is hetzelfde als de discipelen eigenlijk. Dat is een beeld van de gemeente. En als de Heer in de toekomst komt, in overeenstemming met Zacharia 9, rijdend op een ezel, is die ezel het type waarin of waarmee gemeentelijke waarheid in Zacharia verborgen wordt. De ezel is een beeld van de gemeente. Zeker als het er één is, zeker als het een mannetje is, het jong ener ezelin. En zeker als de ezelin dan nog vastgebonden stond. Want de ezelin is dan Israël onder de wet, vastgebonden, in elk geval, in slavernij. Maar het mannelijk jong daarvan is een beeld van de gemeente. Het jong waarop nog nooit iemand gereden heeft. Met die functie vervult de ezel heel de Bijbel door, met name bij Biliam uiteraard. Die kon niet alleen goed horen trouwens, die ezel. Die was niet doof, maar was ook niet stom, hè? Ja, hij kon nog spreken ook. Maar echt een beeld van de gemeente. En die ezel op de achtergrond bij de geschiedenis van Abraham en Isaac verwijst inderdaad naar gemeentelijke waarheid. Die twee jongelingen erbij net zo goed. Want heel het idee is, maar nou wordt hij moeilijk. Heel het idee is dat Isaac inderdaad een beeld is van de gemeente. Dat klopt ook. Dat hebben we op andere plaatsen ook gewoon letterlijk in de Bijbel zien staan. Niet waar? In elk geval in Galaten 4 is het, ja. Maar in Galaten 4 is Isaac afkomstig uit Sarah, heeft daar een moeder, Eerst is het Sara, de vrije, en daaruit wordt Isaac, dat is de gemeente, geboren. Waarna de vraag is, maar wie is Sara dan? Die wel uitdrukkelijk genoemd wordt. Want aan de andere kant wordt geboren Ismaël. Een beeld van degene die in slavernij zijn en onder de wet blijven en dus het evangelie en Christus verwerpen. Die dus ook niet zal erven volgens Gelaten 4, daar. Maar wie is dan zijn moeder Hagar? Dit is een kwestie van heel accuraat blijven bij wat erover staat. Hagar is de slavin, een beeld van Israël onder het oude verbond, onder de wet. Daaruit wordt geboren Ismaël. Dat zijn degenen die aan de wet vasthouden, slaven zijn en dus ook niet erven. En dat is dus het Joodse volk in onze dagen. Degenen die in onze dagen aan de wet vasthouden en de gemeente vervolgen, staat erbij allemaal in gelaten hoor. Nou, die twee hebben we dan. Hagar als type van Israël onder de wet, waaruit het huidige Jodendom geboren is en wat inderdaad niet erft. Isaac is een beeld van de gemeente, maar wie is dan de moeder van de gemeente? Wie is Sara? Maar het was wel de vrouw van Abraham. En meer nog dan dat Hagar dat was. Goeie vraag, hè? Ja. Ik heb maar één antwoord. Hagar, de slavin, is een beeld van Israël onder de wet. Maar niet heel Israël leefde onder de wet. Ooit. Precies, want vanaf dat tien stammen de tien stammen waren, leefden ze niet onder de wet. Hetgeen hen trouwens aan de ene kant hoogst kwalijk wordt genomen. Ze verdwijnen dus ook in ballingschap en dat soort zaken meer. Maar ze waren vrij, zij dienden niet onder de wet. En zeker niet onder de Joodse, judaïstische wet. Die hebben ze zelfs nooit gekend. Want die is pas ontstaan in de Babylonische ballingschap. Toen waren de tien stammen al lang zoek, waren al lang voorgegaan en zijn daar niet uit teruggekeerd. Zodat de gedachte is dat Ismaël, maar lees u nou daarna, met grote aandacht, dat Galaten 4, ik zoek het expres niet op, hè. Want anders denkt u dat het mijn hobby is of zo, maar dat is echt niet het geval. Maar lees het dan zelf eens na en kijk dan eens. Hagar is een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet, onder het oude verbond, waaruit Ismaël geboren wordt. Maar Ismaël is een beeld van het Joodse volk in onze dagen, degene die vasthouden aan de wet. En zoals Ismaël Isaac vervolgde, zo vervolgen wettischen, uit Joden, maar zelfs uit christenen trouwens, maar de wettischen vervolgen degene die in het geloof staan. Staat erbij. Nou, Isaac dan is een beeld daar dus van de gemeente, dat lijkt me duidelijk. Maar de moeder van Isaac, de moeder van de gemeente, kan alleen dus maar zijn het andere deel van Israël, het deel wat nooit onder de wet leefde. En dat was Sara. Ja. Sara, het was de tien stammen, dus ja, inderdaad, tien stammen van Israël.
Maar Israël had ook met een ezel te maken. Dat hij samen betekent wat hoort, maar van de paas die. Hij was een woudezel. De woudezel van de mens.
Ja, maar een woudezel is een wilde ezel. Woud betekent trouwens ook wild, want de woudezel leeft helemaal niet in het woud. Dat betekent gewoon wild, wilde ezel. Maar dat is het oude verhaal tussen van de ezel en de wilde ezel, en de tarwe en de wilde tarwe, en de vijgenboom en de wilde vijgenboom, en de olijfboom en de wilde olijfboom. Wat hebben we nog meer? De wijnstok en de wilde wijnstok, de colloquint. Het komt allemaal in de Bijbel voor, maar het is altijd hetzelfde verhaal, hoor. Altijd dezelfde betekenis. Nou goed. Wat ik probeer te vertellen is dat Isaac, nadat hij van het altaar kwam, nadat hij losgemaakt was en als het ware uit de dood opstond, een beeld is van de gemeente. Van Christus natuurlijk, maar ook van de gemeente, want die twee zijn helemaal niet twee, die zijn één. Het is een vast beginsel, daar heb ik gisteren over gesproken, maar het is een vast beginsel dat als de Bijbel spreekt over Christus, zeker in het Oude Testament, gaat het tegelijkertijd over de gemeente. En de uitspraken over Christus in het Oude Testament worden in het Nieuwe aangehaald en toegepast op de gemeente. Want Christus is het hoofd van de gemeente. En wij hebben deel aan de hoop van zijn roeping. En we hebben deel aan de uitnemende grootheid zijner kracht. We hebben deel aan zijn erfenis enzovoorts. Dat is Efeze. Maar heel het idee is dat Isaac als type weliswaar type is van Christus, maar vervolgens, en op iets in de breedte, een type is van de gemeente uit onze dagen, die wordt geacht geboren te zijn, op wat voor wijze dan ook, want het is op verschillende wijzen zelfs gebeurd, maar wordt geacht geboren te zijn uit wat er over was van 10 stammen van Israël. Dat is waar het om gaat. En begrijp me goed, dat is niet in de eerste plaats een kwestie van afstamming, hoewel het een belangrijke rol speelt. Het is in veel sterkere mate nog een kwestie van erfrecht. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want dan sta ik hier volgende week nog. Want er zit wel het een en ander aan vast. Maar dit is het vaste principe. En als je nou verder leest, nou zoek ik het wel op, Galaten, want er staat nog een toevoeging bij, die lees ik dus. Galaten 4. Vers 27. Nee, eerst vers 28. Daar staat, maar wij broeders zijn kinderen der belofte zoals Isaac was. Dat is de gemeente dus. Isaac als type van de gemeente. Staat er gewoon. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En dat betekent dus dat de Joden inderdaad de christenen vervolgden. Die hebben dat trouwens uitgevonden. Hoewel er zijn die zeggen dat christenen jodenvervolging hebben uitgevonden. Maar dat is niet waar. Want jodenvervolging bestond in bijbelse tijden al honderden jaren voordat de christenen waren. Het boek Esther. Maar goed. Maar om die twee gaten, joden die christenen vervolgen. Waarbij dus zonder meer gezegd wordt dat Ismaël een type is van het joodse volk na de opstanding van Christus. En wat overging tot vervolging van de christen, de gemeente dus. Maar het gaat mij om de uitdrukking in vers 27. Want er is geschreven, want heel die situatie van Abraham en de ene lijn Hagar Ismaël en de andere lijn Sarai Isaac, die is net beschreven in de voorgaande verzen. En dan staat er, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Wie was dat? Sarah, letterlijk. Wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit. In menigte staat er dan soms bij, hè, want dat is wat het betekent. Uitbreken, peres, Hebreeuws, pri. Dat betekent gewoon vrucht dragen. Dus breek uit en roep die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame, de kinderen namelijk van de onvruchtbare, de kinderen van degene die kennelijk niet in staat is tot gemeenschap in de uiteindelijke betekenis van het woord, er vindt geen bevruchting plaats namelijk. De kinderen van de eenzame, van Sarah dus, zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En dat was dus Hagar. Letterlijk. Maar vergis je niet, dit is een uitspraak niet uit Genesis hoor. Dit is uit Jesaja 54. De dames waren al lang overleden, de zonen trouwens ook. En waarom staat het er dan? Omdat niet echt gesproken wordt over, wel naar aanleiding van, maar er wordt niet echt gesproken over Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël, maar er wordt gesproken over de gemeente en Israël in het algemeen. Maar meer speciaal, degene die de man heeft, was dat deel van Israël wat inderdaad bleef. Dat wil zeggen, het was Juda, het Joodse volk, het tweestammenrijk, wat uiteindelijk ook terugkeerde uit de Babylonische ballingschap en inderdaad officieel, via de woorden althans, Jehovah diende. En daarvan zegt Paulus ook dat Israël, wat onder de wet leefde, door de wet aan de man verbonden was. Bovendien, de man, de Heer zelf, kwam tot Israël, namelijk het Joodse volk. Hij kwam tot het zijne enzovoorts. Het was een huwelijkssituatie, die van de wet. Maar ja, wij worden geacht dat te weten. Nou, dat is Hagar, want Israël was in slavernij onder de wet. Hagar dus als beeld van Israël, het Joodse volk met name dan, onder de wet. Maar er stond in Jesaja 54, wees vrolijk, wees verblijd, verblijd u in de Heere te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Filippenzen is dat, waar ik nou het citeer. Wat eigenaardig, gemeentelijke brief. Wees vrolijk, de blijdschap van het nieuwe verbond. Bovendien een verwijzing naar de naam van Isaac, lachen. Wees vrolijk. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. breek uit en roep gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn erg veel. Wordt gezegd van Sara, maar zo eenzaam was Sara niet. Met andere woorden, het moet over Sara gaan op een of andere wijze, maar het ligt toch weer niet zo geweldig voor de hand, omdat het dan historisch toch niet zo geweldig klopt. Zo eenzaam, ik zeg net, nee, er vond geen conceptie plaats, nee. Nou, om het nou eenzaam te noemen. En bovendien, de andere uitdrukking is degene die de man heeft, zodat van Sara dus eigenlijk gezegd wordt dat ze de man niet had. Het is wel een erg sterke uitdrukking voor de omstandigheden van Abraham en Sara. Bovendien, sinds wanneer heeft Sara geen baresnood gehad? Door het geloof heeft zij kracht ontvangen om zaad te werpen. Hoezo geen baresnood? En toch staat het hier. Waarom? Omdat het gaat over het andere deel van Israël, de 10 stammen van Israël, in de ballingschap, die niet leefden in gemeenschap met de man, die zelfs de man compleet vergeten waren, bijna compleet, want het is al enigszins terug te vinden, maar officieel de man vergeten waren, enzovoort, eenzaam waren, bovendien afgezonderd waren van hun broeders, namelijk in ballingschap en toen de Atlas overgetrokken, naar het noordwesten, maar dat afgezonderd van hun broeders, wordt gezegd over Efraïm hoor, 2 keer in uitgebreide zegen, die van Jacob geloof ik over Efraïm en de andere was die van Mozes over Efraïm. De afgezonderden zijn er broederen. Efraïm, de naam dus die gegeven wordt aan de 10 stammen van Israël, die inderdaad afgezonderd werden van hun broederen, eenzaam waren, de Heer niet kenden, niet leefden in gemeenschap met de Heer, niet leefden onder de wet. Maar hoe bestaat het? God geeft leven, niettemin. En dus wordt uit de 10 stammen toch geboren, net zo goed een volk, alleen dat volk is de gemeente. En daarna vergaten wij Jozef. Maar die is te moeilijk om uit te leggen. In een paar woorden. Dat is die van die schenker, weet u wel. De bakker werd gehangen, beeld van het Joodse volk. De schenker werd verhoogd, beeld van 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente tot stand komt, maar hij vergat Jozef. Dus eindelijk verklaard waarom hij Jozef vergat. Want dat zijn wij toch ook allemaal vergeten. Hoe dat zit met de oorsprong van de gemeente. Langs geestelijke weg uit Juda, maar langs aardse weg uit Efraïm. En zeg dus maar uit Jozef. Maar dat zijn we vergeten. En ik heb altijd het idee dat het eigenlijk ook de bedoeling is. Niettemin vinden we het in de Bijbel terug. Nou, en wat ik dus zeggen wil, is dat Isaac gebonden op het altaar een beeld is van de vervolgens, volgende fase, spring ik van Sara over gewoon op Isaac. Isaac eerst, tot aan het altaar, gebonden op het altaar, is een beeld van hoe het met die 10 stammen ging. Daar had je dan een eerstgeboren zoon, want die 10 stammen hadden het eerstgeboorterecht boven de 2. Maar ze eindigden gebonden en wel op het in ballingschap, in gebondenheid dus, in ballingschap, in gevangenis, of hoe het maar heten mag. En zij zouden gestorven zijn, waren het niet, dat er toch weer leven uit voortkwam. En zo heeft Abraham Isaac dus toch als het ware uit de dood teruggekregen. En zo is er uit de dood van die, als het ware van die 10 stammen, is het toch inderdaad een ami, een volk gods, tevoorschijn gekomen. Geboren geworden, namelijk de gemeente. En als u zegt dat is ver gezocht, dan zeg ik ja, dat komt omdat u de rest van het verhaal vermoedelijk niet kent. Maar uiteindelijk is het niet ver gezocht. Ik moet wel zeggen lang gezocht, maar niet ver gezocht. Want het volgende verhaal, hier, is van vers 20. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Daar staat er punt 1 bij, dat Isaac dus Jacob en Esau gezegend heeft aangaande het nieuwe verbond. Want toekomende dingen is de vaste uitdrukking, zou je moeten weten inmiddels, is de vaste uitdrukking voor het nieuwe verbond. Zodat die kwestie van het eerstgeboorterecht, wat niet naar Esau ging, maar naar Jacob, was er wel degelijk heen met betrekking tot het nieuwe verbond. Dat kan trouwens niet anders, want de beloften werden daarbij immers vererfd en beloften zijn beloften aangaande het nieuwe verbond. Nou goed, bovendien staat er, door het geloof heeft Isaac die zonen gezegend, en u weet hoe het was, hè? Wij leren dan, uit Genesis, wat zeggen we populair, dat Isaac bedrogen werd door zijn vrouw en door Jacob samen. Dat was het bloed van de andere lijn van de familie, maar daar kom ik nog op. Maar Isaac werd bedrogen en dan zeggen we, Isaac is erin getrapt. Want Isaac vertrouwde het dan niet. Toen vroeg hij, laat me je tasten. En toen zei hij, nou ja, hij voelt aan als Esau. Maar de stem klinkt zoveel naar Jacob enzovoort. En dan zeggen we, nou, werd toch, scheelde niet veel, het plannetje was mislukt. Maar het plannetje lukte. Jacob kreeg het eerst geboorterecht door zijn vader die blind was en toch niet zien kon te bedriegen. Dus één kant van het verhaal. Maar hier staat, hier stond niet alleen wat Abraham dacht toen hij Isaac offerde. Hier staat ook wat Isaac dacht toen hij de zegen uitsprak over Jacob en Esau. Want hier staat dat hij dat door het geloof gedaan heeft. Zodat ik blijf volhouden dat Isaac heel goed wist wat hij deed. Maar Isaac als de passieve man, want Isaac is passief in de geschiedenis, er kon heel verhaal aan vast waarom, maar hij is passief. Die laat de verantwoordelijkheid gewoon ergens anders liggen. De verantwoordelijkheid lag nu bij Jacob en eventueel bij Rebecca. Niettemin deed hij precies wat hij doen moest. Alleen de verantwoordelijkheid schoof hij daarbij tegelijkertijd af. Hij deed net alsof hij in een plannetje trapte. Hij liet het gewoon gebeuren. Zoals Isaac alles liet gebeuren in zijn leven. Maar niettemin in overeenstemming met de wil van God. Nou, dat is waar het om gaat. Hij wist dus wat hij deed. En waarom ook niet? Ten slotte was hij de broer van Ismaël. Nou ja, uit een andere moeder dan. Maar ze waren ook verwisseld. Wat erfrecht betreft. Wat erfrecht van de belofte. Wat eerst geboorterecht betreft, laat ik het zo zeggen. En Isaac herhaalt het verhaal dus nog een keer. Hij zegent namelijk Jacob als eerste. Waarna hij alsnog bovendien ook Esau zegent. Want dat is het verhaal daar. En dan komt de aardigheid. Kijk er nog wat een krijtje is, maar dat durf ik nooit, want dan vliegt iedereen de zaal uit om krijt te regelen. Maar zo ernstig is het ook weer niet. Ik zal het zo proberen te vertellen. Het hele verhaal is namelijk dat Isaac weliswaar Jacob zegent en hem daarna gewoon met lege handen laat gaan. Of niet? Hij spreekt de zegen over hem uit, enzovoorts. En verder moet hij me zien. Want Jacob moest mooi op de vlucht voor zijn broer, voor Esau, de natuurlijke eerstgeborene, zoals eigenlijk Isaac had moeten vluchten voor Ismaël. Maar er stak hij een stokje voor bij die gelegenheid, weet u nog. Toen moest andersom, werp de slaaf uit, weet u wel, de dienstmaagd en haar zoon, stond ook in Galaten, heb ik net niet meer gelezen. Maar hier was het andersom, hier moest Jacob vluchten. Met lege handen, terwijl hij net eerst geboorterecht ontvangen had. Waarna de vraag is, wat heeft Jacob nou eigenlijk geërfd van Isaac? Nou, het antwoord is niks. Ik kan niks aanwijzen. Wat heeft je nou geërfd? Ja, de belofte, drager van de belofte, die vervolgens weer doorgegeven werd. Dus hij heeft er verder in de praktijk niks aan gehad. Niettemin, Jacob vlucht naar Laban en 20 jaar later komt hij weer terug. Spoelen de film even snel door. En Jacob en Esau ontmoeten elkaar. We dachten dat het ruzie zou worden, maar het viel mee. Ze omhelzen elkaar. Nee, ze waren eigenlijk bruid en bruidegom, maar dat mag je er niet bij vertellen nou. Maar dat was eigenlijk zo, hè. Dat is de moeilijke versie, deze. Dus het kan altijd nog moeilijker, hè. Maar ze komen bij elkaar, ze omhelzen elkaar. En Esau zegt, de Heere heeft mij veel gegeven. Waarna Jacob zei, de Heere heeft mij alles gegeven. Niet nog meer, alles, zei hij. Maar het punt is, Jacob heeft dan alles ontvangen, want zo staat het er letterlijk. Maar van wie? Maar hoe komt hij eraan? Niet van Isaac. Van zijn oom. Of was het zijn schoonvader? Hè? Nou, het is hetzelfde. Het was zijn oom ook. Of oud-oom, weet ik het. Nee, oom. Het was een broer van zijn moeder. En heel de aardigheid van het verhaal is, dat zou ik eens wel vertellen, dat toen, dat is moeilijk hoor, dat staat niet in de kinderbijbel. Toen Isaac geofferd werd en daarna dus weer als het ware uit de dood terugkeerde, vestigden Abraham en Isaac zich in Beersheba, alwaar hen bericht gebracht werd van de geboorte van enige neven. Meteen eroverheen. Isaac gered, en ik zeg u, dus een beeld van de gemeente voortkomt uit 10 stammen van Israël. Maar zodra dat gebeurt, krijgen ze bericht dat oom Nahor, de broer van Abraham, heeft via zijn vrouw Milka zonen gekregen, waaronder ene Betuel. En die wordt daar als laatste genoemd, maar die heeft kennelijk in die tak van de familie eerst geboorterecht. Want uit Betuel komt u voort Rebecca en Laban. En Rebecca trouwt dus weer met Isaac. Eigenlijk dus neef en nicht. Daar komt het op neer. Er zit een generatieverschil tussen, maar leeftijd weet ik niet. Maar in ieder geval, het is neef en nicht. Rebecca komt uit de oudere tak van de familie. En het is die Rebecca die naar de mens gesproken ervoor zorgt dat Jacob zijn eerstgeboorterecht krijgt. Maar het eerstgeboorterecht ligt ook eigenlijk bij Rebecca, bij de oudere tak van de familie oorspronkelijk eigenlijk. Alleen die familie die is in Syrië gebleven. In Haran. Syrië. Waar Eliezer vandaan kwam en waar Paulus tot bekering kwam. Maar goed. He? De oudere tak van de familie. En als het plannetje van Rebecca en Jacob geslaagd is, zal ik maar zeggen, dan moet Jacob vluchten naar de familie van Moe. En die komt daar dus bij zijn nichtjes terecht en bij zijn oom. En daar van oom Laban, ik denk altijd straks nou eens een keer zeggen oom Engeland, maar dat klinkt zo raar. Maar dat is wat het betekent. Laban is gewoon Albion. Gewoon Albion, is volstrekt hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. En Albion is de oude naam van de Britse eilanden. Maar goed, hij gaat dus naar oom Laban. En van oom Laban krijgt hij twee vrouwen bij nader inzien vier. Alles dubbelop. Alles dubbelop. Vanwege het eerst geboorterecht, want dat is altijd een dubbel deel. Dus hij krijgt alles dubbelop. En eerst die vrouwen en daarna krijgt hij kinderen natuurlijk ook. Maar dat zijn kleinkinderen van Laban. En dus achterkleinkinderen van Betuel. En achterachterkleinkinderen van Nahor, de oudere broer van Abraham. Of niet? Ja, dat is zo. Zeker wel. En daarna komt er nog een hele kudde bij die ook van Laban was. En Laban die vindt het wel vervelend, maar zo gaat het nou eenmaal. Ik vind het niet al te leuk, maar het gebeurt wel. Waarna Jacob met de hele familie in het geheim er ineens vandoor gaat, maar dat heb je zo bij de opname van de gemeente. Want waar het om gaat, is dat Jacob een beeld is van de gemeente die erft boven Esau, namelijk het Joodse volk. Maar Jacob gaat naar Laban toe en daar wordt hij gebouwd, daar, zo heet het ook, hè? Hij wordt de zoon van Laban, zal ik maar zeggen. Hij wordt de eerstgeborene uit die lijn van de familie, uit de oudere lijn van de familie, daardoor, enzovoorts. En hij is dus de erfgenaam van Nahor, de oudere broer van Abraham, daar komt het op neer. Met andere woorden, Laban en die hele oudere tak van de familie is niet een beeld van het Joodse volk, maar is een beeld van de 10 stammen van Israël. En als het eerstgeboorterecht dan niet via Juda tot stand komt, en als het nieuwe verbond dan niet via het Joodse volk aanbreekt, in onze bedeling dus, nou dan breekt het aan via de andere deel, het geheim, het verborgen deel van Israël, opdat daaruit een volk zou geboren worden in het verborgene, zoals de hele familie van Laban in het geheim, als het ware, of de hele familie van Jacob daar bij Laban in het geheim geboren werd. En vervolgens Jacob en de zijnen die ontrukken zich aan Laban in het geheim. Dat is gewoon een beeld van de opname van de gemeente, waarna de gemeente alsnog verenigd wordt met het Joodse volk en met het natuurlijk Israël straks hier beneden op aarde. Maar als, de 1000 jaren praat ik daar over, maar dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat is, dat je dat plaatje dus in de Bijbel steeds opnieuw tegenkomt, hoe namelijk het eerstgeboorterecht weliswaar van de oudere naar de jongere broer gaat, maar bij nader inzien blijkt die jongere toch weer zijn bezittingen, zijn zegeningen te ontvangen van de oudere. De echte oudere namelijk. Met andere woorden, de gemeente mag dan erfgenaam zijn van Juda in de zin van dat zaligheid uit de Joden is enzovoort. Dat kan wel zijn, maar dat is dan alleen het geestelijke aspect. Want naar aardse maatstaven, die we gewoonlijk niet aanleggen overigens en die ook niet echt belangrijk zijn, maar naar aardse maatstaven is de gemeente niet uit Juda, maar uit Jozef. Waarmee dus verklaard is waarom de Heer Jezus, die zelf een type is van de gemeente, bij zijn geboorte al, waarom de Heer Jezus, die zelf een type is van de gemeente, geboren wordt uit ene Jozef. Geen zonen Davids, dus toch Juda, maar pa heette wel Jozef. En ik vind het altijd vermakelijk, omdat onder de Joden ook in die dagen weliswaar de normale verwachting was dat de Messias uit David zou voortkomen. Maar er was altijd nog een categorie die er een afwijkende mening op nahield en meende dat de Messias zou moeten geboren worden uit Jozef. En waarom ook niet? Want als je netjes de zegeningen volgt die gedaan zijn aan Abraham en die vererfd zijn dan vervolgens aan Isaac, Jacob, Jozef en Ephraim, want dat is de lijn die zoals hij zich voortzet, dan moet je verwachten dat dus de Messias voortkomt uit Ephraim en dus uit Jozef. Het is niet zo vreemd. Maar het is niet waar, de letterlijke Messias, de Heer Jezus Christus, de letterlijke zoon van David, komt inderdaad niet uit Jozef, maar uit Juda en dus uit het huis van David. Maar de Messias in bredere betekenis, de Christus namelijk inclusief de gemeente, de Christus inclusief zijn lichaam, komt inderdaad naar diezelfde aardse maatstaven. Naar dezelfde maatstaven als waaruit de Heer voorkomt uit Juda en David. Naar die maatstaven komt de gemeente voort uit Ephraim. Jozef Ephraim. En dan zegt hij misschien, dat is knap verborgen. Dan zeg ik, nou, dan hoor je nog eens een argument. Want ik vind dat een goed argument, dat het knap verborgen is. Wij leven immers in die bedeling der verborgenheid. Wij leven immers een bedeling waarin God een werk doet, dat als het aan de Joden verkondigd zou worden, zouden ze het niet geloven. Nou, reken erop dat ze dit niet geloven. Dit in elk geval niet. Dat het Joodse volk maar een deel is van Israël en dat een veel groter deel is van Israël wat niet Joods is en dat uit dat deel van Israël inderdaad, in het algemeen gesproken dan, maar in ieder geval juridisch, de gemeente voorkomt. Maar dat is wat er gezegd wordt in Jesaja 54. De kinderen der eenzame zijn meerder dan dergene die de man heeft. En niet alleen meerder in aantal dus, maar ook hoger in rangorde, hoger in positie.